onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij zetten ons samen zijn voet met het zingen van Psalm 108, het zevende vers. O God, die 's lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Want 's mensenheil is ijdelheid. Maar als Gods almacht ons geleidt, dan doen we in hem de kloekste daan. Zodat we duizenden verslaan, want alle die ons wederstreven zal hij vertreden en doen sneven. Zevende vers, Psalm 108. Lezing uit Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons uit het boek Esther. En daarvan dit avontuur het vijfde hoofdstuk, Esther, hoofdstuk 5, vooraf de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Esther 6. In denzelfde nacht was de slaap van de koning geweken, en hij zeide dat men... Het geschiedde nu aan de derde dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok en stond in den binnenste voorhof van des koningshuis tegenover het huis des konings. De koning nu zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de deur van het huis. En het geschiedde toen de koning de koningin Esther zag staande in den voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen, zodat de koning den gouden schepter die in zijn hand was, Esther toereikte. En Esther naderde en roerde den spits des schepters aan. Toen zeide de koning tot haar, wat is u, koningin Esther, of wat is uw verzoek, het zal u gegeven worden. Ook tot de helft des koninkrijks. Esther nu zeide, indien het den koning goeddunkt, zo komen de koning met Aman eden tot de maaltijd, die ik hem bereid heb. Toen zeide de koning, doe de Aman spoeden, dat hij het bevel van Esther doet. Als nu de koning met Aman tot een maaltijd die Esther bereid had gekomen was, zo zeide de koning tot Esther op den maaltijd des wijns, wat is uw bede, en zij zal u gegeven worden, en wat is uw verzoek, het zal geschieden ook tot de helft des koninkrijks. Toen antwoordde Esther en zeide, mijn bede en verzoek is, indien ik genade gevonden heb in de ogen des konings, en indien het den koning goeddunkt, mij te geven mijn bede en mijn verzoek te doen, zo komen de koning met Aman tot een maaltijd die ik hem bereiden zal. Zo zal ik morgen doen naar het bevel des konings. Toen ging Aman tenzelfde de dagen uit, vrolijk en goedsmoeds. Maar toen Aman Mordechai zag in de poort des konings, en dat hij niet opstond, noch zich voor hem bewoog, zo werd Aman vervuld met grimmigheid op Mordechai. Doch Aman bedwong zich, en hij kwam tot zijn huis, en hij zond enen en liet zijn vrienden komen, en Ceres zijn huisvrouw. En Aman vertelde hun de heerlijkheid zijns rijkdoms, en de veelheid zijner zonen, en alles waarin de koning hem groot gemaakt had, en waarin hij hem verheven had boven de vorsten en knechten des konings. Verder zeide Aman, ook heeft de koningin Esther niemand met een koning doen komen tot de maaltijd, die zij bereid heeft, dan mij. En ik ben ook tegen morgen van haar met een koning genodigd. Doch dit alles baat mij niet, zo lang een tijd, als ik den Jood Mordechai zie zitten in de poort des konings. Toen zeide zijn huisvrouw Ceres tot hem, met schaders al zijn vrienden, men maken enig galg, 50 ellen hoog, en zeg morgen aan den koning, dat men Mordechai daaraan hangen. Ga dan vrolijk met den koning tot een maaltijd. Deze raad, nu dacht Aman goed, en hij deed de galg maken. Tot zover.
Laat ons des Heren aangezicht zoeken. Och Heren, wij zijn in onszelf duisternis, maar u bent een licht. Wij hebben geen verstand, maar bij u is wijsheid. Wij zijn tegen u van nature, maar u bent voor uw volk. Dat u toch hebt ook aan deze plaats, bereid haar uit. Ach, geef ons wijsheid, licht en leven. Want de letter dood, maar uw geest maakt levend. We kunnen alle wetenschap hebben en niet meer weten dan de duivel. Eén theoloog sinds de val en daarvoor. Heere, maar het leven aan onze ziel, dat kunt u geven. In hem, die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want u bent het leven, want wie u niet heeft, heeft het leven niet. Maar die u heeft, heeft het leven. Dat is gekregen. Dat is toegepast, dat is geopenbaard aan onze zielen, toen wij meenden dat het ten einde kwam, de hoop verging. Toen zegt u, nou ben ik het. Gij hoeft het niet meer te zijn. Heere, leer ons dat alsjeblieft. Want we leven zo'n gevaarlijke tijd. De een wilde wat afdoen, niet nodig u te kennen, de andere wat bijdoen. Men moet heilig zijn, overtollige goede werken hebben, mensen kunnen behagen, maar u wordt alleen behaagd in de Zoon uw liefde, als u zegt, hoort hem naar het eeuwige welbehagen. Ach, open de schriften dat we het recht verstaan, maar ook prediken. Dat we het mochten geloven, uw woord geloven, u geloven op uw woord. Zijn gave is gewerkt door de kracht van het evangelie onder de toepassende bediening van de Heilige Geest. Leer ons dat, Heere, ach, alsjeblieft. Gedenk de gemeente in noden en zorgen, zieken en ellendelingen, die het niet meer weten. De zulke zijn toch van u, want uw wegen zijn hoger dan onze wegen en uw gedachten hoger dan onze gedachten. Gedenk dit volk, heel de wereld is in oproer. Het gaat tegen u en uw gezalfde, Midden-Oosten maakt zich op tegen dat oude bondsvolk. Tegen de wereld, dringt overal in. En wordt de vijand met vriendschap ontvangen. Zonder waarschuwing, want er is gelijkheid van religie. Dat is uw woord niet. Dat is uw knecht niet. Want die zegt, er is maar één weg, en dat ben ik. De waarheid en het leven. Heere, zegen uw getuigenis, ach, zie ons toch niet aan in onszelf. Dat is één stuk ellende. Maar zie ons toch aan voor het eerst of opnieuw in uzelf, in de Zoon uw liefde, in hem die bedekt wat zichzelf niet meer bedekken kan, een wit kleed, zonder spot en wrinkel. Ach, u geven het ons, uw gerechtigheid die redt van de dood. En dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij hebben vorige keer gezien, en toen hebben we dat laatste vers, het 17e van het vorige hoofdstuk u voorgesteld, Toen ging Mordechai heen en hij deed naar alles wat Esther hem geboden had. Er staat eigenlijk letterlijk dat hij overtrad. Hij ging heen, maar er staat letterlijk in het Hebreeuws dat hij eigenlijk overtrad. Nou, wat overtrad hij? Wel, gemeente, het was Pascha. Ze moesten 3 dagen rouw bedrijven, maar de laatste dag was de eerste dag van het Pascha. De 16e Nissan. En dan mocht een Jood eigenlijk niet in rouwkleren zijn. Op het Pascha moest iedereen vreugdekleren aan hebben. Feestkleren zou ik willen zeggen, en niet overdreven, maar geen rouwkleren. En u zegt Esther, u moet 3 dagen rouw bedrijven. En ja, dan gaat hij heen, dan zegt hij het geschieden. Maar eigenlijk zegt de Joodse uitlegger, hij overtrad daarmee het gebod, want zij moesten 3 dagen rouw bedrijven. Wel, ik wil u aantonen dat hij, of dat Esther dat recht verstond later. Want wanneer gaat Esther, en ik kom erbij en dus in dit hoofdstuk, naar de koning? Op de eerste dag na het Pascha. Ze steunt op de gerechtigheid van het Lam van God. Zo gaat ze. Dat is de kerk. Die geloven niet alleen, maar die wandelen door het geloven. En daarom, gemeente, en dat ga ik nou ook direct maar zeggen, trekt ze op die dag haar feestkleren aan. De wereld zegt, ze wilde zeker die koning verleiden. Ze geloofde in God. Hoewel ze het vonnis billigde. Kom, ze ging tegen de wet. Maar Gods volk gaat altijd tegen de wet. Om de wetsvervuller te ontmoeten. Die zegt, het is volbracht. Dus zij doet precies wat moet. Op de eerste dag van het Pascha gaat zij met een kroon op haar hoofd. Kroon der gerechtigheid. Gelijk Paulus het later zegt, is het eeuwige leven. Ze gaat in de hopen des eeuwige levens. Daarom heb ik u in de eerste hoofdstukken gezegd, het was een christin. Christenen zijn niet pas geboren na de Pinksterdag. Abraham was de vader aller gelovigen. Christus heeft zich geopenbaard in het Oude Testament. Niet minder dan in het Nieuwe Testament. Wel, het was de volheid. Maar hij zegt, ik ben de vervulling van het woord. En in het Oude Testament, heb ik wel eens gezegd, hè, daar vindt u de trekken van het gelaat van Christus. In het Nieuwe Testament zegt Johannes de Doper, deze is het. In de volheid des tijd. Ik kom er nou op terug. Een gemeente, dan gaat u zien dat Haman een galg klaarmaakt voor zichzelf. Kijk, Gods werkingen en wegen zijn voor ons zeer verborgen. Wij zien het pas achteraf. Maar God ziet het van het begin tot het einde, van het einde tot het begin. Maar zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Waarom? Ook dat zullen we zien. Maar laat ons eerst nog zingen van Psalm 102... 7 en 9. Waar we samen zingen. Gij zult opstaan, ons beschermen. Over Sion u ontfermen. En het 9e. Als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd. En zijn heerlijkheid aanschouwt. En wat er verder volgt. 7 en 9, Psalm 102. gemeente het waarzaligmakend geloof ziet. Het ongeloof is blind. Het ongeloof ziet alleen op de uitwendige gang. Het geloof ziet het geheim der genade in dit hoofdstuk. Het geloof zegt: Abraham is de vader aller gelovigen. Het ongeloof zegt: hij is onze vader, zeggen de Joden. Naar de natuur en naar het verbond. Maar dan op een natuurlijke wijze verstaan. Waarom ik dat zeg? Het ongeloof ziet in het kruis van Christus een mens die Gods lastert. Daarom werd hij gekruisigd. Ik heb het gedaan, zegt Paulus, in mijn ongeloof. Maar het geloof ziet door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven, hebt gij hem gekruisigd als een slachtoffer voor de zonde van zijn volk. Dat ziet het geloof. Dat geloof moet gepredikt worden. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, zijn hem een dwaasheid. Maar de geestelijke mens verstaat deze dingen geestelijke, en heb je het nou, met geestelijke samenvoegende. Voelt u? En daarom zeggen de ouders, oudvaders, die zeggen dat we exegetiseren, uitleggen moeten, naar de analogia fidei, naar de analogie van het geloof. U moet de Bijbel niet op Joodse, Farizeese wijze uitleggen, u kunt hem alleen uitleggen op grond van een waarzaligmakend geloof in Christus. Wet en evangelie. Nou, dat wil ik zeggen, opdat u anders dit niet gaat verstaan, dan zegt: ach, u gaat allegoriseren, u maakt er een verhaal van. Nee, het gaat hier over het waarzaligmakende geloven, geopenbaard in Gods woord. In eerste plaats vindt u dan in dat vijfde hoofdstuk het woordje en het geschiedde. Dat vindt u bij Lucas, dat vindt u hier weer. Dat wijst op het handelen God. God handelt in de kerkgeschiedenis en in de persoonlijke geschiedenis. En daarom vindt u bij Lucas heel vaak: en het geschiedde. God handelt. Heft uw hoofden omhoog, want God handelt hier. En de letter dood, maar de geest maakt leven. Nu aan den derde dag, dat was de eerste dag na het slachten van het paaslam. En het slachten van het paaslam ziet op de verzoening door het bloed van Christus. Zo hebben ze dat verstaan in het Oude Testament. Geloof nou niet dat ze verstaan hebben dat ze een lammetje de schuld wegnam. Nee, dat lammetje wees op de Zoon van God. Het lam van God. Daarom wordt Abraham, als hij Genesis 22 de berg gaat, dan zegt hij: ja, waar is dat lam? Dan zegt hij: God gaat zichzelf, o eeuwig wonder, een eigen lam ten brandoffer voorzien. Ziet u, daar komt u niet eens aan te pas. Daar blijft u met uw vingers af. En ik. En het geschiedde aan den derde dag. Wat gebeurde er? Ze moesten 3 dagen rouw houden. Ze had tegen Mordechai gezegd: haal het volk in de burg Susan bij elkaar, 3 dagen zakken en as op uw hoofd, schuldbelijdenis doen. Die mensen hadden toch geen schuld? Ze moesten sterven. En als je sterven moet, moet je schuldbelijdenis doen. En gebracht werd in die weg tot een waarzaligmakend geloof in Christus. Het is de derde dag. Het is de 16e van de maand Nissan. De 15e van de maand Nissan. 's Avonds werd het lam geslacht. Vind je het niet schoon? Vind je het niet schoon? Was de vrucht van het offer van Christus. Is de wandel des geloofs. Is de verzoening. En een vrucht daarvan de wandel des geloofs. En daarom gemeente, ja, als u het oppervlakkig uitlegt, dan zegt u, nou deed ze een mooi kleed aan om die koning te verleiden. Nee, zij deed wat op Pasen moest gebeuren. Een feestkleed aandoen. Hoe kon ze dat nou doen, zegt het? Alleen door een waarzaligmakend geloven in Christus. U weet dat Mordechai gezegd had in het vorige hoofdstuk. Nou weet ik, je moet er eens om denken, daarom moest je koningin worden. Om te pleiten bij de koning. Voor genade, voor zijn volk. En ik heb u verteld, heel dat volk moest uitgeroeid worden, want Christus moest niet geboren worden. Daar gaat het over. Het gaat over Christus. Heel de schrift gaat over Christus. Over de godsopenbaring. En dan pas over de christen, voor hen die in Christus Jezus zijn. Dan pas. Niet omgekeerd. Niet van een christen tot Christus. Maar van Christus tot de christen. Nou, waarom zegt u dat zo hard? Omdat wij hebben, zelfs in de allerheiligste dingen, eigen belang. Maar wij zouden belang moeten hebben in het recht Gods. Om dat billig te eren. Daarin zult u zalig worden. In de gerechtigheid van Emmanuel. Nou wel gemeente. Dan gaat ze binnen in dat kleed. U weet wat er gebeurde. Er was de wet als de koning in of wie dan ook inging in die zaal, in dat voorhof, was die des doods schuldig. Er was een wet, misschien tot bescherming van de koning, ik weet dat niet, maar ook tot hoogachting en eer van de koning, wie daarin ging zonder gevraagd te zijn. Dus wie op eigen initiatief inging in die zaal, was des doods schuldig. Dat had ze gezegd tegen Mordechai. En Mordechai had gezegd, maar ge moet gaan, en dan zult ge wel weten waarom ge koningin moest worden hier in dit rijk. Want God heeft daar een bedoeling mee. Hij sprak haar eigenlijk moed in. En wel gemeente, dan gaat ze daarin. Tegenover het huis van de koning. En de koning nu zat op zijn troon. In het koninklijk huis tegenover de deur van dat huis. En dan ziet u er binnenkomen. Ze had de wet tegen. Maar ze had God mee. Ge hebt de wet tegen. Omdat ge gezondigd hebt. Maar als geen kind van God zijt, hebt ge God mee die de wet vervullen zal. En daar gaat ze. Ze had gebillijkt als ze om zou komen. Ze zei, kom me kom, dan kom me kom. Dat mens billijkte het oordeel. Dat is een groot wonder, hè? Je sterven kunt en je leven en je ziel in handen van de levende God mag stellen. Ze twisten niet meer. Ze had eerst gekwist en zegt tegen Mordechai, hij is veel te gevaarlijk. Maar zegt ze, ik zal gaan. Kom maar kom en kom maar kom. De gemeente, daar gaat ze. En dan zo mooi. En het geschiedde, en weer hij, het is Gods handelen. En het geschiedde, is tweede keer. Want God regeert. Hij heeft de harten van de koning als was in zijn handen. Esther heeft in de eerste plaats, en dat geloof ik zeker niet, gezien op koning Ahasveros. Maar op de koning der koningen. Ze heeft niet eerst gedacht aan haar aantrekkelijke lichaam om de koning te verleiden. Maar ze heeft gedacht aan de gerechtigheid van Immanuel, waar het offer gebracht is, steunend op zijn gerechtigheid. En gemeente, daar gaat ze. En ze staat in de voorhof. En dan staat er zo mooi. Toen kreeg ze genade in de ogen van de koning. Dan zeggen de uitleggers, en ik ben het er helemaal mee eens. Die koning kon niet anders dan haar genadig zijn, want God was haar genadig. Als je het van goddeloze mensen moet hebben, dan gaat dat niet. Maar het geschiedde, staat er weer, het geschiedde. Gods handelen. Verkreeg ze genade in zijn ogen. Wat is dat nou eigenlijk, genade? Esther, je hebt de wet overtreden en bent doodschuldig, maar ik zal je genadig zijn. Dus ze kreeg genade, en ik zeg genade, niet gunst. Als een doodschuldige, genade. Weet je wat genade is? Genade is overbuigen van de rechter tot een doodschuldige. Een van onze oudvaders zegt, als God de rechter overbuigt, heeft hij in de plooien van zijn mantel een lam. En dan buigt hij tot de zondaar en zegt, ik zal u genadig zijn. In Christus. God kan buiten Christus, mijn lieve kind, niet genadig zijn. Want het is genade niet voor recht, maar door recht. En als dat eerste stuk vergeten wordt in de prediking, we beginnen zomaar met de evangelie. Zomaar met het evangelie. Nee. Twee dingen, bekeert u en gelooft het evangelie. De bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus, dat is de orde der zaak, geliefd. Dat is de waarachtige bekering. De rest is namaakbekering. Als ik één ding weet, dan weet ik dat. Het is hoogmoedig wat je praat, dat is niet hoogmoedig wat ik praat. God is mijn getuige. En alles wat daarvoor en onder gemengd wordt, is niet waar. Is niet waar. Behagen van mensen. Een evangelieprediking om mensen te redden. Maar het gaat tenslotte niet om de mens. Het gaat om Gods recht en zijn welbehagen. Daar gaat het. En dan mag de mens delen in de genade. Dat is mooi. Want als je deze geschiedenis weer ziet, dan zie je eigenlijk twee dingen. Eerst de wet van de koning is tegen de. En dan de wet van Haman is tegen de. Nou moet ze eerst bij de koning genade krijgen. En dan gaat ze straks pleiten voor het volk. Dat is ook zo mooi. Ik moest daaraan denken toen ik dacht aan die lieve Heer Jezus. Het ging eerst over zijn genade. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Hij is zondaar geworden voor zijn kerk. De ganse som betaald, gemeente. En als hij die betaald heeft, gaat hij pleiten voor de kerk. Dat is het tweede. Dan vindt u op de Pinksterdag de prediking van bekering en geloof. Dan wordt zijn gerechtigheid en zijn goddelijke natuur toegepast. Christus heeft eerst alleen de pers betreden. En u krijgt Esther eerst alleen genade. Straks gaat ze aan dat diner pleiten voor de volk. Vind je mooi die gang? Nou zult u zeggen, ja, maar zij is Christus niet. Nee, maar ze was een christen. En een christen volgt hem na in Oud en Nieuw Testament. Als ik één ding toch wel de laatste jaren opnieuw gezien heb, moet u me niet kwalijk nemen, is als het in het Oude Testament niet is, is in het Nieuwe Testament niet. Want hij zegt, ik kom om uw woord te vervullen, de wet te vervullen. Dat is de morele en de ceremoniële wet. Dat is al de beloften, dat zijn de psalmen. En het boek, de vijf boeken van Mozes. Maar ook de profeten. Die zijn het die van mij getuigen. En weet je wat die koning dan doet? Dan reikt hij haar de scepter toe. Mooi, ik heb vorige keer gezegd, een prachtig dagboek van dokter Kolbrugge. En dat boekje heet De Gouden Scepter Toegereikt. God reikt zijn volk een gouden scepter toe. Dat zijn koninklijke en priesterlijke heerschappij. Want hij is door de priesterlijke bediening koning geworden. Is naar de ordening van Melchizedek. Door de verzoening overwint hij. En door de geest vernieuwt hij. Door zijn heilige geest. Door zijn bloed en geest gemeente. Wordt hij koning van de kerk. Wel, ze reikt hem aan. En wat zal dat voor dat mens geworden zijn? En weet je wat er dan ook staat? Daar raakt zij hem ook aan. Hij raakt haar de scepter toe en zij raakt hem aan. Onderdanigheid erkennende het gunstbewijs. Zo gaat het ook met de kerk, hè? Als God de scepter aan je aanreikt in dat uur van je oordeel. Hij is de eerste. Tegenwoordig moet je hem zelf pakken. Maar zo gaat het niet hoor. Dan zei ze, maar die scepter zal er maar zijn. Gods volk kan er niet op rekenen. Want ze zeggen, kom. Maar als hij nou die scepter eens aan je aanreikt vanavond. Dan mag jij hem ook aanraken. En zo is het ook geestelijk. We zijn geen Arminianen. Die zeggen, oh, dan moet je aannemen, dan moet je geloven. En, oh, oh. Maar niemand kan iets aannemen tenzij het hem niet van de Vader gegeven is. Nou, dat is niet erg geloofsmatig, leraar, is wel waar. Er is een volk op aarde waar alle hoop vergaan is. Die zeggen, kom, ik kan verder eigenlijk niet rekenen. En dan komen ze niet om. Want dan reikt hij ze in Christus, een gouden scepter. Het is de koninklijke heerschappij, de priesterkoninklijke heerschappij. O, mensen, mag eens vragen, is in dat gericht die gouden scepter ook u toegereikt? Heel persoonlijk. Want de prediking moet zijn aan alle creaturen. Maar de toepassing is persoonlijk. De toepassing is niet algemeen. God past niet 200 tegelijk. Deze en die is daar geboren te Sion. Deze en die. Toen alle hoop me gans ontviel. Niemand meer zo. Hebt gij een pad gekend? En dan mag zij hem ook aanraken. Dat is geloof. Vertrouwen. Omhelzen. Erkennen. Aanbidden. En dan gaat hij nog meer doen. Dan zegt hij, waarom ben je hier eigenlijk? Is er iets naars? Of... Deze koning heeft twee dingen. Of hij zegt, heb je een verzoek? Is er iets naast of kan ik je ergens mee van dienst zijn? Toen zeide de koning tot haar: wat is uw koningin Esther, wat is uw verzoek? Eerst, wat is er met u aan de hand? Is er iets met u aan de hand? En dan zegt hij in de tweede plaats: wat is uw verzoek? Hebt u een verzoek? En dan is hij zo vriendelijk. Het zal u gegeven worden, al is het de helft van mijn koninkrijk. 127 staten, hij zegt, dan krijgt u de 63. God is niet karig. Vrees niet, gij klein kuddek, het is des vaders welbehagen u het koninkrijk te geven, met hem te regeren. De analogia fidei, de analogie van het geloof. U kent die geschiedenis van dat mannetje dat een verzoek mag doen. De eigenaar van een groot bedrijf of boerderij wil zijn personeel gedenken. En dan zegt u: mag allemaal een wens doen. Nou ja, dan gaat de rentenier, die gaat langs al die mensen. En de een zegt: ik wil graag een nieuwe auto. En de ander zegt: als ik 100 gulden krijg, is het al mooi. En zo gingen ze. En dan komen ze bij een heel klein mannetje. En toen zegt hij: ik wil de helft van het koninkrijk hebben, want hij heeft gezegd: je mag vragen wat je wil. En dan kijkt de rentenier hem boos aan en die zegt: ben jij nou helemaal goed wijs, jongen? Ja, hij zegt, heb je toch zelf gezegd? Hij zegt: ga maar vragen. Ja. Dan gaat de rentenier en zegt: er is een klein jongetje, dat is wel een beetje brutaal, dat heeft gezegd, ik wil graag de helft. Toen zegt hij: hij krijgt het, want ik heb het beloofd. Hij weet twee dingen, dat ik doe wat ik gezegd heb, en dat ik zeer rijk ben, dat ik er niet arm van word, al geef ik de helft weg. Dat is geloof. Dus de Heere zegt: vraag nou eens. Ben je ook al eens geweest bij hem toen de Heere je ziel verloste? Heeft hij ook wel eens gevraagd: vraag maar wat. Heb je toen al je kinderen aan God gevraagd? Ja, dat heeft hij. Zou hij het doen? Toen God je ziel redde, wat heb je toen gevraagd? Voor je niks gevraagd. Weet je niet dat hij zo rijk is? En zo machtig. Een aardse koninkrijk, ja, wat moet je er eigenlijk mee? Hoop, zorg en ellende. Maar het hemelse koninkrijk is het koninkrijk van de koning der koningen. Dat blijft. En dan kijkt de Heer Jezus zijn 12 discipelen aan en hij zegt: vrees niet, gij kleine kuddeke. Het is het welbehagen des vaders, u het koninkrijk. U kunt het verdienen, nietwaar? Te geven. Gods volk krijgt alles. En soms, ik weet niet of je me verstaat, soms dan zegt hij tegen je: open nou eens je mond, eis van mij vrijmoedig op een trouwverband. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt. En dan geeft zijn aardse vader, die geeft toch niet een schorpioen voor een brood. zal ik dan niet mijn geest geven als je nou nog onbekeerd bent? Degene die daarom bedelen. Maar gemeente, daar gaat nog altijd in een weg van afsneden. De beloften worden vervuld in Christus, zijn ze ja en amen. Hoor je wat ik zeg? Niet daarvoor. In Christus, ja en amen. Opent uw mond. Wanneer? Op mijn trouwverbond. Ja, maar mag ik als onbekeerde niet pleiten? Ja. Dan mag je zeggen, Heere, er staat in de Bijbel dat uw wegen hoger zijn. En dat als ik uw geest mis, dat ik erom vragen mag tot de waarachtige bekering pleiten. Maar ik heb het hier over de belofte die God zijn volk geeft. Die in Christus ja en amen zijn. Geldt dat nou elke belofte in de Bijbel? Ik geloof, gemeente, dat geldt Gods volk. Ja, maar geldt dat de wereld niet? Nou, als ik heel eerlijk moet zijn, dan moet ik eerlijk tegen u zeggen, uiteindelijk niet. Moeten ze niet gepreekt worden? Jawel. Maar die zijn in Christus ja en amen. Nou, dan snijdt u alles af. Ja, dat is niet waar hoor. Maar God is een belovend God. Voor al degenen die de zijne zijn. Nou, als ik nou onbekeerd ben, hoe moet dat dan? Begin eens te bedelen. Zoals dat mens vroeger in Groningen, toen we daar werkten als student, de vinger bij de Bijbel leggen en zeggen, ik mis het wel, Heere, maar geef het mij ook nog alsjeblieft. Of zoals dominee Roos, de vader van mijn vriend, de W. Roos, die overliep eens een keer een vrouw, geloof in Elburg, en dat mens dat zei, Heere, als ik nou niet in het boek sta, wilt u me er nou inschrijven? Kan natuurlijk niet, hè? Maar dat is bedelen. Dogmatisch klopt dat niet natuurlijk. Maar het is wel bedelen. En weet je waarom mensen bijna bedelen? Omdat ze genoeg hebben. Dan hoef je rechteloos niet zijn, hulpeloos niet en krachteloos niet, goddeloos niet. Maar onthoud nou, als je van Christus bent, behoren al de dingen Gods jou toe. Niet waar. Sst. Want dan word je een erfgenaam Gods en een mede-erfgenaam van Christus. Nou, een raar ding zeggen, maar misschien is het niet zo raar. Ik denk, er was toen ruimte kwam in mijn ziel. En de Heilige Geest mij leerde een erfgenaam te zijn van God in Christus. Zag ik de ganse wereld, behorende tot God in Christus. En ook, is dat gebleven? Bij God is het gebleven, bij mij altijd niet. Maar ik murmureer vaak. Al dingen zijn uwe. Gij zijt van Christus en Christus is van God. Sst. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Hebt geen kare God? Hebt gij wel een kare God? Die u maar nauwelijks kan onderhouden? Hebt u dat? Jammer. Dan kent ge God niet, want zere goedheid kent geen paal. God is recht, dus zal niet horen. Ja, maar mij laat hij wel eens met krappe tijden gaan. Ja, natuurlijk. Want je hebt de rijkdom als Jezus erin in vettigheid doorgebracht. En toen heb je achteruit geslagen. Toen zegt de Heer, nou ga ik iets betalen met centen hoor. Want dubbeltjes en gulden heb jij verknoeid. Nou. Want ik zal me overlaten, arm en ellendig volk. Dat zal op mijn naam hopen. Nou begin je toch hard te preken. Niet waar. En Lazarus lag voor zijn poort vol zweren. En hij mocht niet meezingen en niet mee eten. Hij had ook wel gewild. Maar God zegt, ga het niet door. Want gij gaat straks vertroost worden. En die man die hier dacht de troost te hebben, gaat straks pijn lijden in de vlam. Want u is het koninkrijk der hemelen bereid hoor. Want het koninkrijk van Christus is een kruiskoninkrijk. Je moet door vele verdrukkingen ingaan. Als je van Christus zijt, krijgt je alles tegen. Als je Christus gaat beleiden, haat de duivel u en al de godsdienst. Maar het hindert niet. Want dat is de weg naar huis. Ga zingen 69:5. 69:5. Ik heb mijn vlees met ene zak bekleed. Zo was het. Vijfde vers van 69. En dan komt ze niet met het verzoek. Hij zegt, vraag me wat je wil. Het zal u gegeven worden. En dan komt ze niet met het verzoek. Eerst heeft ze gezegd, tenminste ik moet duidelijk zijn. Ze heeft gezegd, kom met Haman. En dan komt Haman en dan hebben ze wijn. En dan zegt hij, vraag dan, dus dat moet ik eerst zeggen. En dan komt ze niet met het verzoek, de eerste keer. Dus Haman wordt geroepen, ze gaan samen aan de wijn. Ik moet alweer uitleggen, bij de Perzen had je eerst vlees met water. En later krijg je vruchten met wijn. Dus de koning komt met zijn verzoek, met als die wijn op heeft. De wereldse koning doet dat meestal. Dat deed Herodes met dat meisje toen ze dronken waren. Dan zijn ze in één keer gulhartig geworden. Maar Gods hand was erin, daar hadden we het over. En het opmerkelijke is dat ze bij die eerste maaltijd toch niet met dat verzoek komt. Als ik dan dat hoofdstuk lees, dan denk ik, ja, waarom dan niet direct? Maar nu vraag ik Gods volk, soms krijgt je een verhindering, nietwaar? Dan ligt dat wel op uw hart en toch hebt je de vrijmoedigheid niet. Dan weet je soms niet wat daartussen zit in je leven. Tenminste, zo gaat het mij wel eens. Dan zegt de Heer, vraag nou maar. En dan zegt ze, heb ik weer een verzoek. Als u morgen komt op het banket, dan maak ik een grote maaltijd, moet Haman ook weer komen. Ik geloof dat Gods hand hierin was. Dat ze nog niet de vrijmoedigheid had te vragen wat ze wilde vragen. Namelijk dat de leven gespaard zou worden. Vanwege de wet van Haman. Maar er moest nog wat gebeuren. Soms is er een verhindering in je leven. En dan moet er nog wat gebeuren voordat je antwoord krijgt. Dan voel je het licht er wel. Maar je hebt geen vrijmoedigheid. Versta je hem of niet? Parhesia is dat. De parhesia is de vrijmoedigheid. Paulus zegt, bid voor mij dat me vrijmoedigheid gegeven wordt. Je hebt ook vrijmoedigheid nodig om bij God te bedelen in geloof. En als je die vrijmoedigheid... Parhesia is eigenlijk dit. De parhesia is eigenlijk dit, dat is een open hemel. Maar soms, dan ligt daar nog een wolk op. Je hebt het wel gehoord, hij vragen mag, en, maar geen vrijmoedigheid. Zit hier nog zo'n mens die geen vrijmoedigheid heeft? En zegt ze, maar als u me nou eerst nou eens luistert, zegt ze, als u dan morgen weer terugkomt, met Haman weer. En, moet ook Haman meenemen. Want gemeente Esther wil niet praten over Haman, maar ze wil praten met Haman. Ze wil niet een beschuldiging over hem inbrengen, maar een beschuldiging tegen hem inbrengen. Er wordt wat gepraat over een mens. Maar weet je wat de Heer zegt? Als je iets tegen hem hebt, spreek tegen hem en tussen u samen. Dus ze zegt, je moet hem meenemen. Ik wil hem openlijk aanspreken. Het zegt ze niet, maar het is wel zo. Als je nou iets tegen iemand hebt, dan moet je hem persoonlijk aanspreken. Of als iemand iets tegen jou heeft, dan moet je hem persoonlijk aanspreken. Maar je weet wat wij doen, zeggen, ach, die man dat is dit en die dominee zus en die vent dit. En dan moet je niet zeggen, dat doe ik niet aan mee, dat doe ik ook nog aan mee, helaas. Maar het is wel zo. Maar weet je wat vrijmoedigheid is om erheen te gaan en zeggen, jongetje, je hebt me slecht behandeld. Dat klopt niet, wat je doet. Maar weet je wat je dan liever doet? Dan blijf je liever thuis en denk je, ik heb geen zin aan confrontatie. Of als er iets niet zuiver geleerd wordt in je kerk, moet je vrijmoedigheid hebben om dat te vertellen tegen die dominee. Moet je zelfs tegen mij doen. Dat is je roeping en taak zelfs. Ja, maar die man heeft zo'n grote mond. Nou, kijk maar naar mij, daar heb je het al. Maar daarom moet je het wel doen. Als je tenminste weet wat je zegt. Als je komt omdat je geen zin in hebt, ja, dat is wat anders. Als je graag jeukpreekjes hoort met jeukende oortjes, dan moet je hier eigenlijk niet komen, want dat valt niet mee hoor. Jeukende oortjes, dat kun je bij mensen krijgen die alles goed vinden. En die dominee zegt, oh, je hebt ook al een beetje dit en een beetje, dan komt er wel hoor. Oh, God is dit en dat. Ja. Maar zij had toch geen vrijmoedigheid. Ik ga weer verder naar dat. Dus de volgende dag, nou die Haman die is zo vrolijk, die denkt, jonge, wat ben ik toch een bevoorrecht mens hoor. Dan mag ik al op dat komen, dan mag ik nog een keer uitgenodigd, oh, hij zegt, dat is wat. Hij was goedsmoedstader. Gaat vrolijk dat paleis uit die arme man en hij weet niet wat er boven komen zal. De wereld is vrolijk, maar ze moest teuren. En dan zit hij, komt hij door die poort en dan zit daar die Mordechai weer. Die ellendeling. Hij staat niet eens op. Biedt hem nog niet eens burgerlijk fatsoen. Flink zo, Mordechai. Flink hoor. Want tegenwoordig, als je onder de wet komt, dan probeer je met je aardig te zijn om iets van de wet af te krijgen. Nee, zegt Mordechai. Ik ga niet een aardig gezicht tonen aan Haman, omdat hij mij misschien zou kunnen sparen van de dood. Dat kan alleen God. Dus hij staat niet op en hij buigt niet voor hem en hij. Nou was die Haman zo vrolijk en één keer is hij niet meer vrolijk. Je hebt mensen van de wereld, die worden in één keer niet meer vrolijk als ze een kind van God ontmoeten. Ben ze in één keer niet meer vrolijk. Want dat kind van God doet niet mee met de goddienst. Dat danst niet mee en dat huppelt niet mee en dat doet niet mee. Dat zijn toch ellendelingen die bederven altijd je feestje. Maar ja, je hebt van die mensen ook bij ons, die doen mee met dat feestje. Job niet. Als de kinderen een verjaardagje hadden, dan zei Job, ik blijf thuis. Nou, dat is helemaal mooi van je. En als die dan 's ochtends dat feest voorbij was, om 7:00 in de ochtend, dan ging die naar een plekje en dan bracht hij een lammetje ten offer. Die zei, de heren, misschien hebben ze gevloekt van binnen. Nou, zo nauw hoef je toch niet te wandelen, leraar. Dacht ik wel dat hij dat zei hoor. Je moet ook meedoen met de mode van de tijd. Want als je daar niet aan meedoet, dan moet je helemaal niks brengen, mensen. En daar zit dat mannetje, die kwezel en dat ellendelingetje. Kijk eens hoe somber gezicht die man heeft. Ja, hij had net gehoord dat hij aan het eind van het jaar sterven moet. Ja. Dan zit hij met zijn rouwgewaad. Er is ook niks vrolijks aan dat volk. Toch helemaal niks vrolijks aan. Hij verknoeit altijd mijn vrolijkheid. Die man, uit de weg moet hij. Nou ja, ik denk, hoe moet ik daar nou afkomen van dat slechte? Hij zegt, ga een feestje houden. Dat doet de wereld, hè. Hij zegt, ga mijn familie bij elkaar hebben en mijn vrienden. Dan gaan we nou een feest houden. En dan ga ik eens vertellen wat ik allemaal heb en wat ik een gunstgenoot van de aardse koning ben. En dan raak ik misschien die nare gedachte van dat moddergatje en dat volk kwijt. Dat doet de wereld. Hè? Maar Mordechai niet komen, want dan zou hij dat feestje ook nog bederven. Dan mag hij niet komen, nee. Gods volk mag op zulke feestjes niet komen, nee. dieven niet. Ik weet nog wel, als je predikant bent, dan moet je soms naar een receptie. En niet alle recepties zijn zo zuiver. Maar ja, ben jij dan zelf wel, zeg ik niet hoor. Maar dan zijn ze blij als je komt en ze zijn ook weer blij als je weggaat. Dan zei ze, dominee, moet je vanavond nog niet studeren. Nou, fijn dat u er was hoor, heel fijn. Ja, erg bedankt hoor dat u kwam, ja. Ja. Nou, zo is het niet, zo is het wel. Als je een echt kind van God bent, hebben ze je liever niet op het feestje, want wat je ziet, daar kan je altijd niet vrolijk van worden. Nee. Moest ook eens een keer zo'n mutsje opzetten van die mensen, want ze hadden zo allemaal van die feestmutsjes. Ik zeg, dat doe ik niet. Nou, toen had ik het hele spel bedorven. Ik zeg, vrouw, sta op, want hier houden we het niet langer vol hoor, we gaan nou maar weg. Nou, ze begonnen te schelden een week lang. Kerkmensen. Ik moest toch niet zo kinderachtig doen en ook wel zo'n mutsje opzetten. Nou, hou nou op zo te preken. Nee, je moet heel praktisch zijn. Niet te ernstig zijn. Niet altijd met as op je hoofd lopen en een rouwkleedje aan hebben. Dat moet je toch altijd niet. Je kunt toch ook wel eens een mooi pakje aan doen. Nou, hij zegt maar, ik ga een feestje houden. Hij zegt, en toen zegt ze, hij zegt maar, die ellendeling, zegt ze, dat die Mordechai die verknoeit alles, zelfs dit feestje nog, zegt hij tegen zijn vrouw. Kan helemaal niet vrolijk wezen. Toen zei ze, weet je wat je doet? Je maakt een hoge galg van 15 meter. 50 ellen. 50 keer 30 centimeter. Een el is dit, hè? Een ellenpijp. Dat is 30 centimeter. En 15 meter hoog. En dan ga je hem straks aanhangen. En dan ga je morgen op dat feestje aan de koning vragen. God regeert, hè? Dan ga je op dat feestje aan de koning vragen morgen. Of je Haman ophangen. En hij zegt, weet je, oh, zegt hij, maar goed, dat is een goed plan. Hij zegt, ga direct maar die galg maken. Ja. Maar het baat me alles niks, dat ik net gezegd, hè. Zolang het tijd is die ook wordt, dan ga je nog in de poort zitten. Als dat mannetje nog in de kerk zit, dan baat het me niks hoor. Dan heb ik geen zin meer hoor. Nee. Met zijn zure gezicht. Nooit meedoen. Nou, zeggen ze. Zijn huisvrouw. Is net Isabel. Ze zegt, weet je wat je moet doen, zegt ze, met Schades als een vrienden, ze waren het samen eens, niet vaak eens in de wereld, maar toen waren ze het eens. Want Herodes en Pilatus worden op één dag vrienden, moet je altijd maar op rekenen. Als het gaat over de vervolging van Gods kerk en de kruisiging van de christenen, dan krijg je altijd mensen die worden wel met elkaar eens. Men maakte ene galg. Er staat eigenlijk letterlijk, en ik denk dat dat ook zo is, een kruis. Namelijk een stok, wij zeggen galg. Maar de Joden zeggen, er werd een kruis gemaakt. Maakt ook niet zoveel, want hang aan beide aan het hout en dan ben je vervloekt. En Mordechai moest aan dat hout, hij moest vervloekt worden. Door alle mensen. En door de wereld. Gods volk moet gekruisigd worden. En weet je wat nou het wonder is, mensen? Dat dat nou de weg is van de kerk. Dat is een kruiskerk. Dat is altijd onder het kruis. Die moeten gekruisigd worden. Maar de Heere zegt dat wij ook gekruisigd moeten worden. Want die achter mij wil komen, omhelzen zijn kruis. Dat heeft niks te maken met een lam been of een doof oor. Dat maken wij er weer van. Dan zeg je, ja, je hebt een kruis en ik heb een lam been en een doof oor. Dat is je kruis niet. Weet je wat kruis is? Dat je je vonnis aanvaarden mag. En je mond dicht moet doen. Hij zegt, en dan moet je achter mij aankomen, zegt die doodverdoemde zondaar. En dan breng ik je naar mijn kruis en dan ga jij van het kruis af en dan ga ik aan jouw kruis zitten. Dat is volg mij. Dat is Lucas, hè? En dan eindigt Lucas met Simon van Cyrene. Die moest zijn kruis van Jezus opnemen, nee, zijn eigen kruis, hè? Weet u nog? En dan draagt hij zijn eigen kruis achter de Heer Jezus aan. Want de Heer Jezus droeg niet zijn eigen kruis. De Heer Jezus droeg het vloekkruis van Simon van Cyrene. Want hij is de vader van twee mensen die in de Bijbel genoemd worden. Hij is een christen geworden, die man. En toen moest hij het achter de Heer Jezus aanzoeken. Dat is eigenlijk Lucas. Maar dan heeft Lucas ook wel gezegd, die achter mij wil komen, verlogen in zichzelf. Wou die man niet, hè? Hij wou van dat kruis op. Maar God legde hem dat kruis op, dat vloekkruis, vloekeling. En toen is hij achter hem aangekomen. En toen bij Golgotha heeft de Heer Jezus zich omgekeerd. Hij zegt, lieve Simon van Cyrene, jij kunt niet betalen. Ik ga voor jou betalen. En toen nam hij het vloekhuis van Simon van Cyrene af. En toen is de Heer Jezus vervloekt opdat Simon van Cyrene gezegend zou worden. Nou ja, Mordechai moet gekruisigd worden. Weet je wat zo mooi is? Wij worden wel geestelijk gedood, maar Christus is echt gedood. Versta je me? Als God in je leven komt, dan word je geestelijk gedood. Dan ga je dat vonnis billijken. Als het gebod ingekomen is, is de zonde die leeft, gewoon ik ben gestorven. Is geestelijk, hè? In de weg der ontdekking. Maar als je dat nou gaat leren, dan gaat je ogen openen voor het kruis van Christus, die vervloekt werd voor een vloekeling, verdoemd werd voor een doemeling, die betalen ging wat ik niet betalen kan. En ik zal niet anders roemen, zegt Paulus, dan Christus Jezus. En die, voor je nu, niet ik, o wonder, niet ik. Maar hij voor mij gekruisigd, plaatsvervangend. Opdat ik de zegening van Abraham zou ontvangen. Dus dan staan ze te kijken naar, o die Haman, die moet nou, 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 nou. 15 meter. Er staat eigenlijk in de uitleg, maar hij moet zo hoog gekruisigd worden. Iedereen moet dat zien hoor. De Heer Jezus is ook hoog gekruisigd, hè? In het midden. Want iedereen moet hem zien. Van tevoren zegt Petrus, onder u gekruisigd, getekend, zegt hij. Getekend, daar spreken Christus tekenen. Als die gekruisigde. Die het oordeel heeft weggenomen onder het oordeel. Die de dood heeft gedood in zijn dood. Die in zijn opstanding de gerechtigheid aan de dag gebracht heeft. Op een iegelijk die gelooft. En waar allemakend geloof begiftigd wordt, o gemeente. En hij deed de galg maken. O gij die de Heer Jezus niet kent. Als hij niet voor u gekruisigd wordt. Dan zult gij vervloekt en verdoemd worden. Tot in alle eeuwigheid. Blijft ge een kind des toorns. Wenst ge nooit de Bijbel gehoord te hebben. Nooit van Christus gehoord te hebben. Het wenst ge niet. Moet je daar nog mee eindigen? Ja, de galg is gemaakt. Het kruis is verrezen. Christus is gekruisigd. Opdat een iegelijk die in verhoogd als de slang in de woestijn. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Je kunt de weg weten. Maar bewandelen doet alleen het geloven. Het geloven, zaligmakend in Christus. Amen, laat ons eindigen. Ach, zo gaat het in de wegen van u. En heel de wereld zegt, nou legt hij er wat in. Nee, dit is het. U bent erin. Want elke pagina getuigt van u en uw kruisdood. O lieve Heer Jezus, wat heeft u bewogen? O Vader, wat heeft u bewogen? Maar één ding, om het eeuwige welbehagen. Om het eeuwige welbehagen, daarom. Ontferm u onze, vergeef het zondige in het geloven. In de wankelingen van uw volk, zonde. In het klein achten van de belofte, zonde. Ene klomp zonde, ach. Schenk ons het geloven. Kom mij ongelovige te hulp. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot 86, 7 en 9. 86, 7 en 9. Want uw goedheid hoogst gerezen, hebt ge dikmaals mij bewezen. En dan zit negende, doe een teken mij ten goede, wat er verder volgt. Mogen thans heen gaan in vrede naar uw huis, ontvangende met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.